allemaal heel hartelijk welkom. Ik kan u niet zien, maar tegen de zon in. Maar de zon gaat nu snel onder. Zoals gezegd, allemaal heel hartelijk welkom. Dit initiatief voor een gezamenlijke zangdienst is op de een of andere manier opgekomen. Ik geloof ook in het overleg tussen de voorgangers van de NGK, GKV en CGK en de Kruispuntgemeente, dat het goed zou zijn met het wegvallen van de middagdiensten, dat er toch zo nu en dan ook gezamenlijke activiteiten zouden zijn, waar dit dus een uitvloeisel van is. Destijds heb ik gezegd, toen ik dat van Aart van der Marel hoorde, dat ik daar graag aan mee zou werken. En als je dat eenmaal gezegd hebt, dan word je ook gevraagd om dat te doen. Wat mij persoonlijk betreft vind ik het ook nog een heel positief punt dat we dan weer enige gezamenlijke activiteiten als gemeente hebben. We hebben natuurlijk kansenruil, maar dat we als gemeente gezamenlijk iets doen is toch wat weggevallen in de loop der tijd. Dat was vroeger meer en met wegvallen van de middagdiensten zijn ook de gezamenlijke avondmaalsvieringen eigenlijk min of meer weggevallen. Dus dat we weer een gezamenlijke activiteit hebben, vind ik heel fijn. Ik ben blij dat dominee Timmerman zijn medewerking geeft, evenals Simon Kadijk, wat de muziek betreft. Nog een klein praktisch punt. Wat de voortgang van deze dienst betreft, zullen verder geen verdere aankondigingen zijn. We volgen gewoon de aanwijzingen van de biermer zonder nadere uitleg. Ik hoop dat het te lezen is, maar de zon gaat niet snel onder. Dus allen een gezegende dienst gewenst en ik geef nu het woord graag aan dominee Timmerman.
Het is inderdaad een hele aparte sensatie, want we hebben geen avonddiensten normaal gesproken hier in deze zaal. En het is inderdaad een heel bijzonder verheven licht waar ik in sta te kijken. Het is een beetje zoeken naar de vorm hiervan. Het is geen officiële dienst, een zangdienst. Maar ook een zangdienst is een dienst waarin we ons afhankelijk weten van God. En wat is er dan beter om ook dat vertrouwen en die afhankelijkheid aan het begin uit te spreken in de vorm van een votum. Zullen we dat doen? Onze hulp verwachten wij van de Heer onze God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is trouw. Hij laat nooit los wat zijn hand begon. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. En de opgestane Heer wil ons ook vanavond groeten met genade, barmhartigheid en vrede. Amen. We zingen dus nu lied 330. Verder gaan we de liederen niet apart aankondigen. Ons aanvangslied is gezang 330.
Thank you.
Laten we samen in gebed deze dienst onze lofzang aan God opdragen. Heer onze God, wij loven en prijzen uw machtige naam. Wij danken u, Heer, dat u uw woord aan ons heeft gegeven. Uw woord dat in elke tijd opnieuw klinkt. Levend, krachtig, soms vervreemdend en tegelijk uw woord waarin we thuis kunnen komen bij u. We danken u dat we uw woord kunnen horen, dat we elkaar mogen vertellen en dat we elkaar ook mogen toezingen. En daarmee u kunnen loven en prijzen. Dank u wel dat u ons aan elkaar geeft. Dank u wel dat u ons de muziek geeft. Mag deze dienst zijn als een avondoffer voor u, om u te eren, u groot te maken. En mag het ons ook samenbinden. Als mensen van verschillende gemeentes, van verschillende leeftijden en achtergronden. Heer, wat is het goed dat we samen u mogen kennen en u mogen eren. Geef ons zo uw zegen. Dat vragen we u met vertrouwen in Jezus' machtige naam. Amen.
De eerste schriftlezing is uit Ezechiël 37. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen en zo zag ik dat er verspreid over het dal dat heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer. Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe haar huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind. En zeg tegen de wind: dit zegt God, de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij: mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: dit zegt God, de Heer, mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben, zoals ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer.
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: Telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen: Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: Je broer zal opstaan uit de dood. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Verder vanaf vers 41. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat zij zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: Maak de doeken los en laat hem gaan. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkele gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus had gedaan. Daarop riepen de hoge priesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen. Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen. En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in. Dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. Eén van hen, Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen: Jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden.
Wat moeten we doen? Ik herinner me dat moment nog als de dag van gisteren. Die ene vergadering. De hoge priester had ons in allerijl laten optrommelen. We waren er allemaal vol van. Wat moeten we doen? Dat is bijna Pasen. Duizenden en duizenden mensen zullen komen naar onze stad. En nu dit. Die Jezus weer. Nu dit weer. Ze zeggen dat hij iemand uit de dood heeft doen opstaan. En dan niet zomaar zo'n vaag geval dat je denkt, ja, misschien was het schijndood. Maar iemand die over de derde dag in het graf ligt. En iedereen weet, op de derde dag gaat de levensgeest definitief uit een mens. Ze zeggen dat hij iemand heeft opgewekt uit de dood. Wat moeten we doen? Ik weet het nog precies, die vergadering. Maar laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Jozef van Arimathea. Misschien heeft u mijn naam wel eens gehoord. Van Arimathea. Klinkt deftig, hè? Nou, ik mag ook wel zeggen dat ik best iemand van aanzien ben. Ik kom uit een aanzienlijke stad van de Joden. uit een aanzienlijke familie. En ik hoop dat het niet opschepperig klinkt, maar onze familie is well-to-do. We hebben wel zo wat bezittingen. Ik heb onlangs zelfs nog even geïnvesteerd in een nieuw graf in Jeruzalem. Een familiegraf dicht bij de tempel. Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren, die vergadering. Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen. Het moet niet veel gekker worden. Ik voelde, en wij voelden allemaal als Sanhedrin, als leden van de Joodse raad, de verantwoordelijkheid op onze schouders drukken. Wij hoeders van het Joodse geloof. Wij die van de Romeinse autoriteiten bevoegdheid hadden gekregen om de tempel overeind te houden. Om te zorgen dat ons volk volgens de heilige wetten kan leven. Om te zorgen dat onze mensen hier nog enigszins vrij en veilig in Judea kunnen wonen. Wij, de 70 belangrijkste mannen van het land. Wat moesten we doen? We waren in dubio. Ik was in dubio. Want we wisten wat er kon gebeuren. We liepen op zo'n smalle marge en één stap de verkeerde kant op. En de Romeinen zouden ingrijpen en hun legioenen uit Caesarea op ons afsturen. De tempel met de grond gelijk maken en onze vrijheid afnemen. We zouden slaven worden. En dan kun je toch niet zulke vreemde figuren hebben van die profetische types die wonderen gaan doen en het hebben over een koninkrijk. Wat moeten we doen? Moeten we ingrijpen? Misschien is het wel goed als we deze lastpak opruimen, omwille van de vrede. Soms is dat toch gewoon de politiek. Je moet één poppetje opofferen voor het grotere belang. Om het volk van God veilig en rustig te laten wonen in het land van God. Wat moeten we doen? En toch, ik, Jozef van Arimathea, uit de Joodse raad van het Sanhedrin, ik een van de 70 leiders van het volk, ik wist het niet zo goed. Want ik was ook wel eens gaan luisteren naar die Jezus. En had het idee dat Nicodemus, mijn mederaadsheer, ook wel wat voelde voor Jezus. We waren in dubio. Want stel nou dat het waar is. Ik kijk mijn hele leven al uit naar het koninkrijk van God. Ik verwacht dat het moment dat God zal ingrijpen en Israël weer zal redden en zijn belofte zal waarmaken dat wij weer het middelpunt zijn, een bron voor alle volken. Ik kijk daar zo naar uit en als ik die Jezus hoor en stiekem naar hem ga luisteren, dan wordt mijn hart zo warm van binnen. En dan krijg ik hoop. Dan heb ik het besef, zou het waar zijn dat deze Jezus inderdaad de belofte van God zal waarmaken? En eigenlijk, ik durfde het niet te zeggen in die vergadering. Ik hield liefst mijn mond. Eigenlijk ben ik een discipel geworden van Jezus. In het verborgene. Ik was bang. Maar ik ging Jezus volgen. Ik ging steeds meer naar hem luisteren. En volgde wat hij deed. En nu in deze vergadering werd ik dus door twee kanten, tussen twee kanten heen en weer geslingerd. Aan de ene kant mijn gevoel van verantwoordelijkheid voor het volk van God. En aan de andere kant de woorden van de Heer. En ik sputterde nog wel wat tegen. In die vergadering kwam ik met Ezechiël op de proppen. Daar stond toch dat God had beloofd dat in de laatste dagen de doden zouden worden opgewekt. Beste mederaadsleden, in onze theologie staat toch dat dit zou kunnen gebeuren, dat doden worden opgewekt. Dus zouden we niet kunnen overwegen dat, maar nee. Uiteindelijk kwam de hoge priester met een voorstel. En de mensen die keken hem aan en zeiden, ja, zo zit het.
Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Weet je, ik, Jozef van Arimathea, ik heb hem gehaat om deze woorden. Ik snapte hem ook maar al te goed en toch, ik heb hem gehaat om deze woorden. Dat je zo koelbloedig een rechtvaardige mens aan de kant schuift. En tegelijk, misschien had hij wel gelijk. Zei hij wel iets waarvan hij niet wist dat hij, wat hij zei op dat moment? Misschien sprak hij wel een profetie. Want hoe waar is dit dat Jezus inderdaad stierf voor de zonde van het volk? Hij, het Lam van God, dat de zonde van de wereld zelfs wegdraagt. Toen zag ik dat nog niet. Maar ik heb later nog veel teruggedacht aan de woorden van de hoge priester. Dat Jezus inderdaad de goede herder is die de verstrooide kinderen van God bijeenbrengt. Toen we stemden over het voorstel, stemde ik tegen. En ik zag Nicodemus ook, maar het mocht niet baten. Jezus gearresteerd. Wij de Joodse raad, wij die het zo goed moesten weten, wij hebben hem uitgeleverd aan de Romeinen. In de hand van heidenen. En ze hebben hem met hem gesold. Ze hebben hem voor gek gezet. Ze hebben hem gekruisigd aan dat vervloekte hout. Als ik dan terugdenk, dat ik daarbij betrokken was, ik schaam me diep. Maar later kreeg ik moed. Nou ja, een klein beetje moed dan. Ik ging naar het kruis toe. Ik heb van een afstand staan kijken. En toen ik zag dat hij gestorven was, toen ben ik snel naar Pilatus gegaan. In het verborgene. Ik heb hem gevraagd: Sire, mag ik van u alstublieft het lichaam van die veroordeelde, die Jezus... Oh, is die al gestorven dan? Ja, hij is gestorven. Mag ik alsjeblieft zijn lichaam hebben? Goed, doe er maar mee wat je wil, zei die geharde Romeinse militair. En ik heb hem meegenomen. Hem gedragen. Hem gebracht naar ons eigen gloednieuwe familiegraf, vlakbij, in de tuin. Ik heb linnen gekocht, fijn linnen. En mijn Heer verzorgd. En Nicodemus was er ook. Jij hier, ja, ik hier. En hij had kostbare specerijen meegenomen. We hebben zijn lichaam verzorgd, de laatste eer bewezen. En hem toen daar in dat graf gelegd. En samen die zware steen ervol gerold. Het lukte ons net met z'n tweeën. Net voor de Sabbat waren we klaar. En dat was het dan, dachten we. Het laatste fatsoenlijke wat we nog konden doen. Uit schaamte misschien. Omdat wij, Joodse raadsheren, niks hadden kunnen doen of willen doen om dit te voorkomen. En wat was ik blij. Toen op de derde dag dat nieuws zich verspreidde. Ik was eerst in de war. Maar later ging ik kijken naar ons familiegraf en inderdaad, de steen was weg. Het graf was leeg. Hoe kan het? En ik liet informeren bij de kring van de volgelingen van Jezus. En ik ging er zelf ook naartoe. En toen hebben we hem gezien. Hij, de Heer, levend. Wat was ik blij. En ik ben een levenslang een volgeling van hem gebleven. Later kwam die ene dokter, hoe heet hij ook alweer? Oh ja, Lucas, kwam nog eens een keer bij me langs. Hij nam interviews af voor zijn nieuwe boek. En ik heb zijn boek gelezen en hij noemde mij een goed en rechtvaardig man, Jozef van Arimathea. Goed en rechtvaardig? Nou, zo voel ik me dus echt niet. Maar ik heb ontdekt, er is één iemand goed en rechtvaardig, Jezus. En hij is de opstanding en het leven. En ik kan jullie mensen in de 21ste eeuw maar één ding adviseren. Om ook een leerling te zijn van die Jezus. Amen.
Staat hij aan? Ja. Sorry, als u even moest wachten, maar ik wil u straks een stukje muziek voorspelen op het orgel. Het gaat over een liedbewerking van Johann Sebastian Bach, over het lied O Lam, God is unschuldig. Dat lied gaan we straks ook zingen. Nadat u geluisterd heeft, kunt u het lied ook beamen in de Nederlandse versie. Het is orgelmuziek en misschien dat u niet allemaal van orgelmuziek houdt. Maar ik hoop dat u, naar aanleiding van dit verhaaltje, misschien samen met mij een stukje van het dubbele bodem van dit stuk muziek gaat ontdekken. Want ik denk dat Johann Sebastian Bach daar iets in verstopt heeft. En dat heb ik proberen aan te duiden met de ondertitel, het muzikale geloofsbelijdenis. Dus ik denk dat het meer is dan alleen een bewerking van een lied. O Lam Gottes Unschuldig is een vertaling van een heel oud lied, Agnus Dei, dat in de mis werd gebruikt en uit 3 strofen bestond. Ja, fijn dat het al even opstaat. Dit zijn eigenlijk 3 strofen en die zijn 3 keer hetzelfde. Behalve dan het laatste regeltje, Erbarm dich unter, o Jezus, voor de eerste en de tweede vers. En het derde vers, Gib deinen Frieden, o Jezus. Dat is een beetje merkwaardig, maar dat heeft te maken met het feit dat het Agnus Dei ook uit 3 regels bestond. En de laatste keer net iets anders, dan heet het Dona Nobis Patium, zoals je misschien kunt herinneren. Dus in het Duits is het 3 keer vertaald, eigenlijk vrij letterlijk, iets meer, met iets meer woorden dan in het Latijn. In het Nederlands is overigens de tekst wel iets verschillend in het eerste en het tweede couplet. Wij zingen straks 2 coupletten. Dat lied O Lam Gottes Unschuldig was voor Bach heel belangrijk. Want hij gebruikte het in het openingsdeel van de Matthäus Passion. En dat is misschien wel zijn voornaamste werk. En als hij het dan ook nog in zijn openingsdeel gebruikt in een heel dramatisch stuk. Ik wil iets zeggen over de waarde van het lied voor Bach. Hij heeft het dus hier ook bewerkt, alleen de melodie is net iets anders. Misschien dat ik even een paar nootjes kan spelen. De bekende melodie. Dat herkent u vast. Alleen deze variant gaat zo. Niet heel belangrijk, maar toch, hij gebruikt deze variant en dat zult u misschien herkennen in het spelen. Het feit dat hij dat lied 3 keer heeft bewerkt, in 3 verschillende stijlen, en dat er heel veel in de muziek verstopt zit, geeft mij aanleiding te denken dat het een geloofsbelijdenis van Johann Sebastian Bach was in een muzikale vorm. Bach was gewend om zijn muziekstuk voor liturgisch gebruik te ondertekenen met Soli Deo Gloria, SDG. En die 3 letters, SDG, zijn ook 3 muzieknootjes. Wat je dus soms ook ziet in de muziek van Bach, en met name in de orgelmuziek, dat hij dat aan het eind van zijn stuk als 3 afzonderlijke nootjes in de laatste mate schrijft. Hij verstopt dat als het ware in de muziek. En Bach deed dat veel meer, op hele verschillende wijzen. En ook in dit stuk zit naar mijn idee heel veel verstopt. Ik zal naar de 3 coupletten toe om iets toe te lichten daarover. In vers 1 is de sfeer heel rustig. Het is een pastorale sfeer, kan je zeggen. Intiem. En de woorden unschuldig en geduldig worden een beetje uitgelicht door de bewerking, in de bewerking. De melodie van het lied hoor je in de sopraan, de hoge stem. Die dingen samen geven aanleiding om te denken dat het misschien wel meer dan alleen deze tekst verbeeldt, maar ook iets van de geboorte van Jezus op aarde. De komst van Jezus uit de hoge op aarde. Hoe die dat woord unschuldig en geduldig benadrukt, zal ik even laten horen. De melodie is een beetje versierd, maar ik zal hem onversierd even spelen. En dan een rust. met die rust accentueert hij eigenlijk wat erop volgt. Het woordje unschuldig. Dat is in de inleiding overigens van het stuk, want de liedmelodie volgt pas even later. En ook het woordje unschuldig en later geduldig in de herhaling wordt heel fraai omspeeld. Dus er is aanleiding om te denken dat het hier over de onschuld, de geboorte, de hoge melodiestem, dat het over de geboorte van Jezus gaat. In couplet 2 is de sfeer heel anders. De melodie zit in de middenstem. En het is best wel een kunst om die te volgen. Want hij wordt namelijk van alle kanten met een hele energieke of een hele buitelende omspeling wordt hij een beetje belaagd, kun je zeggen. En met name als de woorden geslachtet en verachtet zijn voorbijgekomen in de melodie, dan gaan die stemmen maar door en die buitelen over elkaar heen. En wat je hoort is dat die buitelende partijen een hele octaaf naar beneden zakken. Als het ware zou je kunnen denken, beelden die iets uit van het van de omstanders die Jezus vernederen door het naar beneden lopen en naar beneden drukken haast van het geheel. In het laatste zinnetje, erbarm dich unser, o Jezu. Dat is zo expressief, ook heel moeilijk te volgen door alle slepende kleine melodieveranderingen, zeg maar, dat je nog nauwelijks de melodie herkent. Maar daarin zie je iets terug van een heel expressieve, smekende stem, die misschien meer is dan alleen het beschrijven van erbarm dich unser, o Jezu. Misschien hoor je daarin terug dat Jezus zelf in Gethsemane vraagt of de beker aan hem voorbij kan gaan. Je kunt dus in de tweede couplet Jezus op aarde voorstellen, omringd door mensen die hem uiteindelijk verachten en slachten, zeg maar op zijn Duits. En waar hij in het eind in de hof van Gethsemane tot een tweestrijd komt, die je ook nog weer terugvindt in de muziek, door twee nootjes die afwisselend strijden om wie nou eigenlijk de leiding heeft. Het gaat er over deze nootjes. Soms verhoogd, laag, soms verlaagd. Een soort tweestrijd die je daarin terughoort. En die uiteindelijk in een soort berustend slotakkoord eindigen. Het is misschien een beetje zoeken, inleggen in de muziek. Maar ik herken daar een stukje van Jezus op aarde en uiteindelijk een hof van Gethsemane in. En het eindigt dus in een berustend slotakkoord. Op datzelfde moment zet ook couplet 3 in de bas. Dus nu we hebben gehad Jezus op aarde, is de laatste fase is zijn strijd, zijn kruisiging en zijn dood. En dat vind je in het derde couplet terug. Het derde couplet is eigenlijk een soort middendeel van een drieluik. Het middendeel als belangrijkste deel, wat ook nog eens een keer in drie stukken is onder te verdelen. Het eerste deel wordt in de omspeling, de tweede, derde en vierde noot, geaccentueerd. De tweede en derde en vierde noot slaan op Lam Gottes. Het is eigenlijk een heel majestueus stuk, heel koninklijk, waarmee Bach misschien wel wil zeggen, Jezus die lijdt en sterft wel, maar hij doet dat als zoon van God. Hij is de koning die aan het kruis wordt geslagen. Dat is het eerste stukje van het derde couplet. Het tweede stukje van het derde couplet begint met een heel hamerend motiefje. Ik zal het even laten horen. Drie keer op het woordje. Misschien dat je de volgende tekst even kan laten zien. Drie keer het woordje alzünd wordt daarmee benadrukt in een hamerend motiefje. En het gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Tot aan het woordje wir verzagen, wij hebben geen uitweg, wij moeten wanhopen. En dan krijg je een hele dramatische expressie van de muziek. Bach breekt helemaal uit zijn normale, hele stilistische stijl en gaat in een hele extatische, een rare misschien manier, maakt hij een omspeling waarin hij een soort schreeuw van wanhoop laat horen. Heel onbachs zou ik haar zeggen en dat geeft zoveel te denken, dat je hier in dat stukje, nog even terug, misschien Pieter, dat je in het stukje niet alleen al zünd hast getragen en soms sonst müssten wir Verzagen moeten lezen, maar ook Jezus werd aan het kruis gespijkerd en hij stierf aan het kruis. Die laatste uitroep, die schreeuw zeg maar, van wanhoop die je in de muziek terughoort, is het sterven van Jezus. Dat zie je des te sterker in het allerlaatste stukje, waar de laatste sheet misschien heb je het. Waar het gaat over de tekst, gib deinen Frieden, o Jezus. Maar daar hoor je de opstanding in terug, omdat de begeleidende melodie allemaal loopjes over een hele octaaf naar boven maken. En het eindigt dat stukje ook in een heel stralend slotakkoord. Dus in de derde couplet zie je het lijden en sterven van Jezus als Zoon van God en uiteindelijk de opstanding terug. Dus Bach heeft in zijn bewerking van dit muziekstuk, naar mijn idee, en daar valt zeker over te discussiëren, maar heel veel excess gestopt, wat misschien heel veel kan helpen in het, bij het luisteren en het waarderen van de muziek zelf. Dus als u misschien geen orgelliefhebber bent, misschien kunt u aan de hand van de tekst iets terugzoeken van wat ik nu verteld heb.
Thank you.
Wat mooi als er zo met dat uitleg een wereld voor je open gaat in de muziek. Ook mooi hoe een componist als Bach zijn gaven heeft gebruikt om God te eren. Soli Deo Gloria. Alleen aan God zij de eer. Dat is ook hoe we hier bij elkaar zijn om God te eren. Niet daarmee in tegenspraak is dat we ook onze waardering willen uitspreken aan degenen die deze dienst hebben voorbereid. Bertus Pals, Simon Kadijk en Pieter Meijer, bedankt voor jullie voorbereiding en inzet in deze dienst. Laten we samen nu ook God danken aan het eind gekomen van deze dienst en onszelf aan God toevertrouwen. En dat wil ik doen door het uitspreken in gebed van het volgende avondgebed. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij willen u van harte danken voor deze dienst. Wij danken u voor het offer dat uw Zoon Jezus Christus voor ons bracht. Het Lam van God, onschuldig, voor ons geslacht en voor ons ter dood gebracht. En voor ons opgestaan uit de dood. Voor u alleen is alle eer. En wij bidden u, Heer onze God, geef ons een rustige nacht, veilig onder uw bescherming. Wij danken aan hen die vannacht moeten werken. Aan de mensen die ziek zijn. Aan wie niet kunnen slapen van de zorgen. Wees voor hen allen een bron van troost, van kracht en bemoediging. Blijf met uw zegen bij onze wereld. En waak over uw schepping. Deze nacht en tot in eeuwigheid. Zo bidden wij u en wij prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Zoals dit laatste lied verwoordt, geen schepsel, of zoals Paulus het zegt, niets dat in de hemel of op aarde is, kan ons scheiden van de liefde van God door Jezus Christus. En dat mogen we ook horen, als we de zegen als een bemoediging meekrijgen voor de komende week. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest voor u en voor jullie allen. Amen. Wens ik u allemaal thuis en een fijne avond.